Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Hij is medisch gekeurd, dat is ook nog goed gegaan.
Ja.
Tot onze grote verbazing. Nee hoor, dat valt wel mee. Maar autocoureur Tom Coronel mag binnenkort weer deelnemen aan de Dakar Rally in Saudi-Arabië.
Ja, de Dakar in Saudi-Arabië. Ja, verwarrend is het wel. Uiteraard samen met zijn tweelingbroer Tim, die dit keer niet één, maar twee rallyauto's heeft gebouwd. En waarom? Ja, dat hoor je straks.
Omdat de tweede altijd beter gaat, denk ik. Toch?
Ik weet het niet.
Okay.
De tweede pannenkoek lukt altijd beter.
Ja, zo is dat, ja. We bespreken zo met Donkervoort over de F22, het nieuwe model. Je hoort er straks ook een test in de MG4 Electric. Maar
let op, dier op de weg.
Een dier op de weg. Ik weet niet waar deze Chinese MG die ziet. Ik zie hem in ieder geval niet. Ja, ik geef hier MG de schuld, maar het moest eigenlijk Flitsmeister zijn.
Ja, die ziet ook wel dingen die er niet zijn.
Ik denk dat er een Jaguar was.
Een Jaguar, voor jou.
Ja, zoiets, ja.
Er wordt ook steeds bijzonder, hè, Jaguars. Maar weer
ja, daarom. Dus daar mag best een melding van komen dan. Hè? Het ziet er niet goed uit voor VDL Netcar. Vakbonden maken zich grote zorgen over de toekomst. FNV Metaal spreekt zelfs van een zinkend schip. Ron Peters is vakbondsbestuurder bij FNV Metaal. Welkom in de uitzending.
Dank u wel, goedemiddag.
Ja, u heeft er een slecht gevoel over. Waarom precies?
Nee, omdat we al anderhalf jaar met elkaar in gesprek zijn. En iedere keer belooft de directie, we komen met berichten, maar er komt niks. En er wordt iedere keer gezegd, ja, we spreken met diverse partijen, maar wie dat dan precies zijn, dat wordt niet helemaal duidelijk gemaakt. Dus vandaar dat wij nu maar eens onze stevige zorg hebben uitgesproken.
Ja, aan de andere kant, ze spreken met meerdere partijen. En de claim is dan in vergevorderd stadium. Maar toch, het geeft te weinig vertrouwen.
Ja, het geeft bijzonder weinig vertrouwen. Ja, Canoe is natuurlijk in een eerder stadium al afgevallen. Vervolgens kwam Rivian in beeld. Ja. Nou, Rivian is ondertussen, had hij een samenwerking met Mercedes om in Duitsland kleine bestelvrachtwagentjes te gaan bouwen. Dat is van de week ook geklapt. Dus ik heb daar niet zo best zoveel vertrouwen meer in dat er nog auto's gemaakt kunnen worden na 24 in Born.
Na 24.
Ja.
2024 bedoelt u dan natuurlijk.
Ja, 2024. Ja.
Precies. Maar even over die onderhandelingen. Het feit dat VDL Netcar met meerdere partijen in gesprek zou zijn. Ja, dat ze niet vertellen welke partijen dat zijn. Dat is toch op zich logisch zolang er nog geen deal is?
Nee, dat snap ik ook wel. En ik weet ook wel dat ze niet voor de muziek uit kunnen lopen. Alleen de onderhandelingen duren wel heel erg lang in dit kader. En op een gegeven moment moet je als belangenbehartiger van de mensen die daar werken een stevig signaal gaan afgeven. En dat hebben we deze week gedaan.
Ja, en wat wilt u dan? Wilt u duidelijkheid? Wilt u iets anders? Dat is het complexe.
Het liefste, want er werken natuurlijk 4200 mensen in Born in de productie. Daar worden gewoon hele goede auto's gemaakt. Het liefst willen wij daar gewoon auto's blijven bouwen. Ja. Maar ik krijg steeds meer een gevoel dat niet meer de insteek van VDL het moederbedrijf is.
Oh.
En dat we straks van allerlei andere zaken in elkaar gaan draaien, maar dat daar geen werkgelegenheid voor 4200 mensen mee gewaarborgd is.
Want wat zou die insteek dan precies kunnen zijn, denkt u?
Nou ja, geen idee. Een VDL-campus waar we van allerlei automotive-gelieerde dingen gaan doen. Ik gok maar even. Maar goed, gevoelig lukt er niet bij.
Nee. Maar aan de andere kant, ja, we kunnen van alles willen. Maar als er geen autofabrikant is die zegt, leuk, deze auto gaan we lekker in Born bouwen. Ja, dan heb je eigenlijk niet zoveel keuze. Dus dan zal het alternatief toch gewoon gekozen moeten worden. Want anders staat iedereen gewoon op straat. Dat is ook niet zo lekker.
Nee, precies. En daar willen we dan heel graag met elkaar verder over praten. Alleen dat willen ze op dit moment gewoon niet. Ze geven aan, heb vertrouwen. We hoeven geen sociaal plan opnieuw af te spreken. Want er ligt een sociaal plan? Nou, dat sociaal plan dat was geënt op een reorganisatie. Maar wij denken dat er een sluitingsscenario aan gaat komen. Dan wel mensen onder andere arbeidsvoorwaarden aannemen. Dan moet je op zich wel nieuwe afspraken met elkaar over maken. Die passen bij mensen.
Ja, het lijkt erop dat wij hier in Europa, misschien ook wel een groot deel van de wereld, op een recessie aflopen. Maakt u zich daarom ook extra zorgen dat inderdaad gewoon partijen zullen afhaken?
Ja, maar je ziet het nu al. Hè. Je ziet nu al mensen de afgelopen maanden, het afgelopen jaar, die heel veel zijn vertrokken, ergens anders zijn gewerkt. De arbeidsmarkt is nog steeds booming op dit moment. Er is nog steeds een tekort aan vakkrachten. En die recessie, zeker in de auto-industrie, die zie ik er wel degelijk aankomen. We hebben nog maar één echte autofabriek in Nederland. Hè.
Ja, in die zin, hè, voor grote aantallen. Hartelijk dank, Ron Peters, vakbondsbestuurder bij FNV Metaal.
De Nationale Autoshow.
Ja, want we gaan door met...
It makes me very proud to present to you the all-new Donkervoort F22.
Ja, de Donkervoort, nieuwe Donkervoort F22. Yeah. Wel degelijk een autofabriek natuurlijk, hè?
Ja.
Denny Donkervoort.
Ja. Ja, zeker. Maar natuurlijk inderdaad wat anders. Ja. Niet die aantallen.
Ja, de belangstelling voor de F22 is nog niet zo groot. Dus jullie denken van, nou...
Nee.
Daar
nee,
in Born?
Nee,
dat gaat niet
ik
zo
denk,
snel gebeuren.
Los daarvan is het denk ik een ander soort tak van sport.
Ja. Ja. Voor het eerst in 10 jaar een compleet nieuw model, hè, van Donkervoort. We gaan er uitgebreid over praten met de directeur, Denny Donkervoort. Zo natuurlijk van de oprichter Joop Donkervoort. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Nog even welkom heet. Ook, hè?
Ja.
Het is de opvolger van de D8 GTO.
Ja.
Werd na 10 jaar misschien ook wel tijd, hè?
Ja, nou ja. Ja. Ja, ja, nee.
Ja, ja. Ja.
Hoe zeg je dat ook wel?
Je kindje niet afvallen. Nee, ja, is natuurlijk nog een hele goede auto.
Nou ja, daar heb je zeker gelijk in. En het heeft ons heel veel gebracht. En, ja. Alleen het is natuurlijk altijd ook wel weer een kwestie van dat je verder wil. En dat je in die 10 jaar dat we GTO's hebben geproduceerd natuurlijk heel veel mensen blij hebben mogen maken. Maar dat je ook luistert naar wat ze fijn vinden aan het product. En wat ze misschien in een toekomstig product zouden willen terugzien en juist willen veranderen.
Ja.
En ik denk dat daar de F22 een afgeleide van is.
Ja. Hoe lang zijn jullie bezig? We spreken eens een keer iemand die heeft het allemaal in eigen hand. Je hebt natuurlijk een heel team van mensen. Ja. Maar hoe lang duurt zo'n traject? Je zegt, misschien moet ik een keer een nieuw model. Stel me zo voor dat jullie op zondagmiddag dan aan de thee zitten of zo. En dan, zo'n nieuw model natuurlijk. Ja, dat is misschien wel nodig.
Nou, maar het is wel grappig om die vraag te beantwoorden. Kijk, hoe het bij ons eigenlijk altijd ontstaat, is dat we er veel te simpel over denken. Dus dan zeggen we, oké, maar dan pakken we de GTO. En de F22 is ontstaan dat we zeiden, het wordt een long wheel base versie van de GTO.
Okay.
Nou, zo is dat begonnen. Dat was 5 jaar geleden. Nou, en dan wordt er geschetst en dan wordt er wat gekleid en wordt er wat geschuimd. En in één keer zijn we totaal af van dat eerste idee van het wordt enkel een long wheelbase. En de behoefte was er om echt iets groots te doen. De technologie en de kennis die we in huis hebben, die zeer zeker ook met onze X-Core, met het composietverhaal. En dan heb je ook nog eens de mensen waar een soort van gierende motivatie en energie uit stormt. Ja, en dat zorgde dan in één keer voor dat je in één keer toch een beetje bent doorgeslagen, zo gezegd.
Ja. Waarom moest er een langere wielbasis komen?
Nou, om wat je zegt. Kijk, je kan moeilijk 10 jaar lang eenzelfde soort model voeren. Dus je wil altijd verbeteren, veranderen, vernieuwen.
Ja.
En met betrekking tot een long wheelbase versie van een GTO gaf het bepaalde voordelen met betrekking tot de aandrijflijn, versnellingsbak, differentieel.
Ja.
Dat wilden we graag veranderen. Nou, zo kwam dat. Ja. En, het is iets anders geworden.
Ja, ja. De F22 klinkt een beetje als een straaljager. Zo ziet hij er misschien ook wel een klein beetje uit. Hè? Zet er vleugels onder en gaan.
Ja.
Maar bewust voor die naam gekozen?
Ja, voor mij natuurlijk emotioneel. Want ik ben dit jaar voor het eerst vader geworden.
Ja.
Van Filippa.
Ja. En, daar komt de F vandaan.
Ja, en het is wel een leuk verhaal. Want ik had van tevoren hadden we besloten, het wordt F22 vanwege Filippa in 2022.
Ja, precies. Want ze is nog geen 22 natuurlijk.
Nog niet. Nee. Maar toen werd ze per ongeluk ook nog eens op de 22e geboren.
Ah, oké. Okay.
Dus toen was het een volledige no-brainer. Ja. Dit moet hem zijn.
Maar de D8, is niet naar jou vernoemd, of wel? Nee. Wat zou wel lullig zijn voor je zus Amber, die dan toch... Hè?
Nou, mijn zus Amber die is in 1984 geboren. En toen werd de S8A geïntroduceerd.
Oké, dus die A is ja?
Dat is van Amber.
Ah, grappig.
De Donkervoort D10.
Ja.
Dus toen we van de S-series geswitcht zijn naar de D.
Ja.
Dat is vanaf de D10, dat is 1988. En dat is mijn bouwjaar.
Ja.
Dus, het was een traditie, of het is een traditie. Ja. Ik vond zeker dat ik dat voort moest zetten.
Dus we moeten even moest met je vrouw ook aan de bak om wel dan de planning van het model. Ja, het moet nu wel gebeuren.
Ja, precies. Het was allemaal een beetje toeval. Dus het was meant to be.
Maar we moeten goed in de stamboom gaan kijken. Dus voor de volgende letter.
Het is een echte Donkervoort. Dat zie je ook. Hè. Ik heb alleen maar de foto's gezien. Ik wil echt heel graag een keer live bekijken overigens. Ja. En dat gaat ook gebeuren, weet ik ook wel. Maar het is wel een stuk moderner. Hè.
Ja.
Waarom is dat? Want ergens is het ook gewoon de traditie van... joh, hey, hier heb je een stuur, vier wielen, een dikke motor. En regel het maar.
Ja. Nou, omdat we meer willen. En, en omdat we meer moeten. Kijk, we hebben er in vorige interviews al wel eens over gehad... maar homologatie en ontwikkelingskosten voor een kleine onderneming... zoals de onze, die zijn zwaar en groots. En dat betekent dat je op de aantallen die we doen... zeg maar die 40, 50 per jaar... is dat best wel een heel moeilijk sommetje aan het eind van het jaar. Iedere keer weer. En wat we hebben geprobeerd met de F22... is juist niet het Donkervoort DNA te verliezen. Namelijk dat lichte gewicht, het pure rijden... het werken achter het stuur. Maar we hebben het wel geprobeerd... vriendelijker te maken voor een grotere doelgroep. Die die een echte auto hard heeft. Maar die misschien bij de voorgaande Donkervoort modellen een beetje afhaakte. Omdat het gewoon te spartaan soms.
Te rauw.
Ja. Wat hebben jullie toegevoegd? Wat waardoor het er iets meer comfort bij komt?
Nou, ik denk een aantal dingen. Eén, de ruimte in de auto. Dus de auto is echt een formaat gegroeid.
Ja.
En
de auto past erin.
Ja,
de D8 past ik ook wel. Ja. Maar niet, dat is krap, maar het gaat.
En daar was je zeker niet de enige.
Nee.
En dus daar begint het mee. Ja. Vervolgens het dak, de dakconstructie.
Oh, we hebben een dak, wat leuk.
We hebben een dak, dus die hadden we ook altijd al. Maar dat was zeker voor mensen zoals jij, met een langer, met meer lengte, was het gewoon lastig in- en uitkomen. Daar hebben we, ik denk echt iets echt bizars, unieks voor bedacht. Want de instap in de auto, met of zonder dak, is exact hetzelfde.
Okay.
Het is een vol carbon dak die je kan afnemen, die je er vanaf kan nemen, die je op kan bergen in de kofferruimte. Wederom ook weer door X-Core mogelijk gemaakt.
Yeah.
Dus dat. Nou, en voor de rest denk ik dat hij een paar hele leuke dingen heeft. Zoals bijvoorbeeld een rijhoogte verstellingsmogelijkheid met een druk op de knop. Dus als je hier dan de parkeergarage in wil draaien, dat je gewoon toch even makkelijk omhoog zet. En dat soort dingen. En al die dingen bij elkaar zorgt ervoor dat hij denk ik allrounder wordt.
Ja, maar ook zwaarder wilde ik er meteen heel lullig aan toevoegen. Ja. Ietsje. Beetje. Ja.
Wat weegt hij?
750 kilo. Dus ongeveer 50 kilo zwaarder als wat we gewend waren. Wat ik echt... wel een prestatie vindt. Want als jullie moeten komen, maar als je ze naast elkaar ziet staan, dan denk je echt, wow. Weet je wel, de eerste keer dat we hem zagen staan en we hadden hem nog niet op de weegschaal gehad, toen zeiden we, oei
dit gaat niet op de weegschaal.
Het zal toch niet waar zijn dat we doorgeschoten zijn. Maar het is gewoon...
Je hebt veel toegevoegd. Hij is veel groter. Ja. En het dak is anders. Ja. De liftconstructie. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen. Ja, ik was toevallig eergisteren met Porsche. Ging over de 911 GT3 RS. En dat is natuurlijk een heel verhaal over. Ja, al het toegevoegd. Maar we hebben toch. Oh, hij is ongeveer hetzelfde gewicht gebleven. Ja,
1400 kilo.
Ja, 1450 inderdaad. Ja. Dus dat zijn twee keer jullie auto.
Ja.
Met ongeveer hetzelfde vermogen. Dat is ook wel erg grappig. Dus één keer raad welke er sneller is. De Donkervoort. Ja. Yes.
Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen dan? Want als je het zelf er al verbaasd over bent.
Nou, we waren er niet verbaasd over. Nee, okay, begrijp het niet verkeerd.
Verrast, of,
we hadden je kan het berekenen van tevoren. En dan moet het natuurlijk de realiteit moet volgen. Nou, hoe hebben we dat gedaan? Eigenlijk heel simpel. We hebben onze X-Core technologie.
Ja.
Daar worden we steeds beter in. Zoals je weet, onze basis van de auto is nog altijd een metalen stalen buischassis. Waaraan we die carbon componenten verlijmen, die sandwich componenten.
Ja.
Maar hoe sterker je die carbon componenten maakt, hoe minder sterk het onderpand moet zijn, namelijk het stalen buischassis. Dus die hebben we wel vergroot, maar wel verlicht. Namelijk door gewoon daadwerkelijk materiaal weg te laten. En vervolgens die X-Core-componenten daaraan toe te voegen, die voor een extreme sterkte zorgt. Want dat, daar zijn we ook trots op. Ja. We zijn precies 100% in torsiesterkte toegenomen. Van een 20.000 newtonmeter per graad naar een 40.000 newtonmeter per graad. Niet alleen door X-Core, ook omdat de hele, zeg maar, het hele ontwerp, architectuur van chassis, carrosserie anders is opgebouwd. Maar wel door die factoren zorgt dat ervoor dat je kan groeien. Okay. En toch.
Maar dat betekent dus ook dat X-Core zich enorm aan het ontwikkelen is.
Ja, ja. Ja, dat is.
Er zit er nog veel rek in?
Zeker. Want je staat nooit stil. En nogmaals, we hebben dat ook in onze introductie geprobeerd duidelijk te maken. Maar we hebben echt hele slimme koppen bij ons in Lelystad. En dat zijn een soort van whiskets, geeks, hoe noem ze maar. En die blijven maar doorgaan. En dat is waanzinnig mooi.
Dus wel gaan, maar ik zou wel één ding me afvragen. Dan hadden we die D8, en dat is meer het kindje van je vader. Weet je, zit je dan op zondag dat je hem een beetje uitlacht? Joh, dat ding was eigenlijk best zwaar en een beetje slapjes. Je hebt zo'n stap gezet. Dat is eigenlijk. Ja. Dit is echt wel. Het voelt.
Kijk,
alsof.
Ten eerste, alles wat wij nu doen, hebben we te danken aan mijn pa.
Nee, zeker. I'm joking, hè?
Ja, dus, begrijp ik. Maar,
dit gaat meer om de reuzenstap die je hebt gemaakt met al die technologieën en zo. Waar komt dat van? Is dat er maar en technologie en ook maar ook computerkracht die toeneemt, dat je ook gewoon meer kan simuleren, alles komt bij elkaar.
Ja, nou ja, en de onderneming groeit. Ja. Kijk, we hebben er heel vaak de afgelopen tijd hebben we er naar teruggerefereerd, naar die 10 jaar geleden. Nou, toen deden we het echt aanzienlijk met een kleinere groep van mensen. En nu zijn we natuurlijk iets volwassener geworden. En volwassenheid zorgt ervoor dat je meer capaciteit, meer kunde, meer enzovoort hebt, waardoor je meer mogelijkheden creëert. En met X-Core zijn we ook in 2007 begonnen. Dus daar zijn we inmiddels ook al wel eventjes mee onderweg. En dan heb je inmiddels een soort van database van mogelijkheden. En dat maakt het soms ook wel eens lastig uit te leggen. Want de GTO, die is er 10 jaar. En dan die vraag hebben we nu ook gehad. Van ja, waarom heb je niet eerder dat soort technologie dan in de GTO toegepast? Maar daar zijn we natuurlijk als kleinseriefabrikant afhankelijk van de regelgeving. Ja. En elke aanpassing die je doet, moet opnieuw gekeurd, gehomologeerd worden. Wat natuurlijk heel heftig is in de portemonnee. Ja. Dus je spaart het liever op. Ja. En dan in één klap, pang.
Ja. Nou, je ziet dat natuurlijk ook bij de grote autofabrikanten. Dat je denkt, ja, waarom zit dat nieuwe motorblok nog niet in die andere BMW, Audi of Mercedes? Ja, ja, nou ja, omdat dat is soms gewoon verrassend duur om dat gehomologeerd te krijgen. Ja.
Dus die regelgeving is natuurlijk wel interessant, waar jullie ook bovenop zitten, neem ik aan. Want dat gaat ook over de aandrijflijn.
Ja.
Het is weer de 2,5 liter vijfcilinder van Audi.
Klopt.
Maximaal 500 pk.
Klopt.
Ja. Niet gedacht überhaupt over hybride of elektrisch?
Jawel, zeker. Ja,
maar heb jij wel eens met de vijfcilinder van Audi gereden?
Nee,
die vijfcilinder?
Ja.
Ja? Nou, dan hoef je toch niet elektrisch?
Nee, maar ik heb het over de regelgeving. Ik heb het over de regelgeving. Ja. En die gaat wel in jullie voordeel, lijkt die te gaan lopen.
Ja.
Omdat jullie een uitzonderingsregel krijgen.
Klopt. Ja, het is eigenlijk heel lang heel spannend geweest. Hè. En heel lang ook voor ons een heel hot topic van jeetje, het zal toch niet waar zijn dat het echt een verplichting wordt. Ja. Want dan moeten we echt eventjes opnieuw beraden. Van waar
een verplichting is verplicht elektrisch, hè? Vol elektrisch.
Ja,
nee, dat geeft niet.
En gelukkig is het nu zo dat er inderdaad een ultra klein serie regelgeving in de maak is. En dat zonder daar geschiedenisboeken uit te willen leggen. Maar kijk, de klein serie regelgeving is heel lang gebruikt / misbruikt door de grootserie.
Oh, okay.
En daardoor hebben de kleinseriefabrikanten de echte niche boutique stores zoals wij zijn, daar natuurlijk last van gehad.
Ja.
En nu eindelijk is het zover dat we met elkaar, we hebben een consortium, de SK, daar zitten we met eigenlijk alle echte kleinserie van hypercars tot wij. En alles wat ertussen zit. En daar hebben we uiteindelijk toch een vuist mee weten te maken, waardoor we nu eindelijk zicht hebben op dat we gewoon lekker door kunnen.
Hoe klein moet een kleine serie zijn? Hoeveel auto's zijn het dan ongeveer?
Minder dan 1000 in een jaar productie.
Okay, jij zegt de grote fabrikant hebben daar wat misbruik van. Maar er zijn natuurlijk wat bijzondere modellen geweest. Hè? Ja. Er waren 999 in een bepaald bouwjaar. En daarna kwam die met 3 pk meer. En dan was het weer een nieuwe kleine serie.
Ja.
Ja, dat was niet helemaal de bedoeling van. Nee. Niet in de geest van de wet en regelgeving.
Exact.
Die motor, was het cut and clear dat je die weer zou kiezen? Want ja, er is meer te krijgen. Ja. Audi moet er ook maar weer zin in hebben. Ja. Dat kan ingewikkeld zijn.
Ja, nou, daar kan ik ook een heel klein bruggetje maken naar wat hierna gaat komen. Kijk, de grootserie die wrijdt met elkaar en de kleinserie wrijdt met elkaar. Je ziet, de grootserie gebruikt elkaars accu's, ja, elkaars elektromotoren enzovoort. Hebben ze nog interesse in kleine fabrikanten zoals Donkervoort? Eigenlijk niet, want ik bedoel, brandstof aangedreven producten is voor hun eigenlijk niet meer van toepassing.
Nee.
Dus nou, wij hebben gelukkig die partnership met Audi. En een Duitse partij zou niet een Duitse partij zijn als dat je contract hebt en dan heb je bepaalde zekerheden.
Ja.
Nou, die hebben we voor de F22, maar we hadden nog maar een bepaald hoeveelheid motoren. In eerste instantie zouden we enkel 50 F22's bouwen. Door de aanhoudende vraag hebben we dat verhoogd, maar die de hoeveelheid motoren die hebben we van de GTO-productie af moeten snoepen.
Okay.
En naar de F22 moeten schuiven. We zouden GTO nog doen komend jaar, 2023, maar die hebben we, nou, we staan as we speak de laatste GTO's af te bouwen. En dan is het in één klap over naar F22. Ja. Met die laatste 75 Audi-motoren.
Ja, en blij daarmee, want hij is goed ontvangen, de F22, begrijp ik.
Ja, ja, nee, ja. Super blij, super trots. En weet je, dat is ook altijd zo'n dooddoener van ja, overweldigend, bla bla bla. Dus daar hou ik niet van.
Nee.
Maar dit was wel echt een heel bijzonder weekje voor ons.
Ja, dus, maar je zegt 75, wat gebeurt er daarna dan?
Precies.
Precies. Ja,
dus dat is de link die ik, of althans, dat is de hint die ik je geef.
Yeah.
Het ziet er naar uit, want het is nog niet getekend en nog niet klaar. Maar het ziet er naar uit dat we meer en dus gaan samenwerken met andere kleinseriefabrikanten.
Hmm.
In dit geval dus één.
Yeah.
Die ons gaat supplyen van motoren.
Oké.
Okay. Dan is het dus einde Audi.
Dat lijkt er wel op.
Maar dan ben ik even heel hard aan het graven wie dat zou kunnen zijn.
Ja.
Hmm.
Daar heb je nog 2 jaar de tijd voor. Want we maken nog 2 jaar dus F22 met de 5-cilinder.
Ja, misschien even off-air jou nog even goed doorvragen. Ja, er kunnen er een aantal zijn, maar toch ook weer niet zoveel. Dus dat is interesting.
Ja. Productie is gestart van de F22. Ja. Wanneer lever je de eerste exemplaren af?
In januari.
Januari, ja. Dat is snel.
Ja.
En wat mogen deze mensen daarvoor op tafel leggen?
Dat varieert, hè? We beginnen bij 2,45 vanaf extra belastingen. En dan kan het behoorlijk gek gaan. Maar weet je wel, we zeggen ook echt van we zijn natuurlijk de hypercar in het supercar segment. En ik zou ook willen zeggen, dat zijn we.
Ja, mooi. Heel mooi model weer. Gaaf dat er weer iets nieuws komt. En
we dat komen er weer snel spannend langs.
Nieuw nieuws komt. En we komen inderdaad snel langs. Dankjewel.
Super.
Denis Donkervoort, directeur van het gelijknamige sportwagenmerk Donkervoort. En zometeen.
Ja, in Tom Coronel. Of staat Tim daar? Ja, ik haal ze altijd door elkaar. Ze lijken zo elkaar.
Doen.
Ja, niet te doen. En die knappe, dat was Tim volgens mij. Hè. Maar over zijn 11e deelname aan de Dakar Rally.
Ja, en we rijden met de MG4 Electric. Tot zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
In de Friday Move gaat het over tv.
En het is gewoon heel leuk om een klootzak te kunnen zijn zonder dat er daarvoor gestraft wordt.
Politiek.
Je komt uit zo'n andere wereld en ineens zit je in de politiek en dan denk je ook wat een gekkigheid allemaal.
En ik ben er ook.
En het is alleen maar aan en aan en aan.
Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Tegenwoordig Chinese MG is super ambitieus. Toch verkoopt MG nog niet al te grote aantallen in Nederland. Hè? Gaat de MG4 Electric daar misschien verandering in brengen? Je hoort het straks in de rijimpressie, maar eerst.
Medisch goedgekeurd en wel. Ja, ik wil meteen reageren. Autocoureur Tom Coureel mag officieel deelnemen samen met zijn knappere tweelingbroer Tim. Geintje. Aan de Dakar Rally. Die gaat 31 december van start in Saudi-Arabië. En dat blijft verwarrend dat het Dakar heet. En het was in Zuid-Amerika, nu in Saudi-Arabië. Nou ja, binnenkort op de Veluwe. De Dakar Rally.
Nou ja, het heette zelfs vroeger Paris-Dakar. Paris-Dakar. Dat we natuurlijk in Parijs gestart zijn. We hebben zelfs zijn een keer in Lissabon zijn ze van start proberen te gaan. Ja dus ja, heel verschillend, klopt.
Ja. De medische keuring ging helemaal top.
Ja, je moet even een inspanningstest doen. Als je boven de 50 bent, dan willen ze even een ECG-metingje doen. Of alles allemaal klopt. Ja. En dat was nog allemaal onder controle. Dus ik kreeg mijn licentie voor 2020.
Maar ECG-meting, wat houdt dat precies in, zo'n medische keuring?
Ja, dan kijken ze even naar je hartslag. Of dat allemaal goed klopt. Niet hapert. Ja. Tevens, je moet natuurlijk ook even je plasjes doen. En eventjes even een paar oefeningen doen. Met eventjes op afstand even kijken. Even kijken of alle reflexen goed zijn. Ja, dat soort...
Ben je lekker fit?
Ik denk dat ik wel redelijk fit ben. Ik loop 3 keer in de week 5,5 kilometer. Dat doe ik toch de snelste. Dus afgelopen maand was 4,30 gemiddeld. Maar ik zit een beetje 4,40, 4,45.
Ja, dat is een lekker tempo.
De kilometer. Hoor.
Ja, dat vind ik
lekker door. Ja. En ik trek vooral sprintjes aan het eind. Dat vind ik altijd lekker. Nog eventjes alles eruit persen.
Dus dat gaan we op Dakar ook zien straks. Richting de finish nog even zo. Nu gaat die klepel echt naar beneden. Ik heb jou een keer zien rijden in Argentinië met de Dakar. Dat heb ik je al een keer gezegd. En toen, daar komen Tim en Tom. En jullie reden mijn partij langzaam daar. En toen kwam die Ritty Robby, die Amerikaan met die grote hummer. Die kwam voorbij. En die knalde gewoon dwars door bossen heen en zo. En jullie waren even aan het zoeken. Dat was wel grappig. Ja.
Nou, de eerste paar dagen zijn we dat sowieso altijd. Dan is het even een beetje aanvoelen hoe de auto is. Omdat we natuurlijk geen rallies tussendoor rijden. Ondertussen heeft Tim een 15 keer de Dakar al gedaan en ik dan 10 keer. Dus er zit wel veel ervaring in. Dus wij beginnen inderdaad altijd net eventjes wat rustiger. Daarna dan beginnen we steeds iets dieper in te trappen. Dus dat klopt wel, maar wij zitten ook op finishen. Robbie Gordon is nooit gefinished.
Nee, dat is waar. Nou, Robbie Gordon, zoals die naam.
Jullie hebben een nodige ervaring, hè? Zoals je zegt. Voor jou wordt het 11e keer. Is het ook nog een beetje spannend?
Ja, zeker. Tuurlijk, iedere keer als je weer die duinen op duikt. De eerste paar uur is toch altijd wel spannend dat je even de flow moet vinden. Je moet even weten hoe het zand is, want dat is het wel. Ja. Dan zeg je, 15 dagen hetzelfde. Nee, iedere keer is het zand anders. Iedere keer zijn de duinen anders.
Wat is er dan anders aan het zand?
De dichtheid van het zand. Dus hoeveel je wegzakt.
Ja.
Hoe de wind blaast, dus welke regionen je zit. Daardoor krijg je van die kammetjes en in dat diepe ondergrondgedeelte, daar zak je dan heel snel weg.
Ja, dus gewoon gas erop houden. Gewoon snelheid is alles, toch?
Ja, maar dan ga je de Dukes of Hazzard spelen. Ja. En dan hou je het dus
Robbie Gordon, dat was heel spectaculair.
Ja, want je springt echt. Hè. Het is gewoon een springschans, maar die moet je dan zo schuin pakken. Het is een beetje surfen door de golven heen. Zo zou je het eigenlijk moeten zien wat je in de Dakar Rally doet.
Ja.
Met een auto. En iedere keer dat je denkt, het kan niet.
Ja, het kan toch. Oh, en soms kan het niet.
Ja, het gaat wel eens fout. Ja. We hebben een keer op ons dak gelegen. Huh? Je hebt wel eens wat te repareren doordat je net eventjes wat te ruig met de auto bent. Ja, dan gaan er dingen stuk. Of je moet wachten op een vrachtauto die wat onderdelen bij zich heeft. Dat geven wij van tevoren mee. En dan moet je het ook weer repareren. Nou ja, dan begin je de volgende dag weer volle moed. Het is nu 2 dagen extra. Dus het is 14 dagen vol knallen. Dat is best wel heavy, hoor.
Maar je kunt nu ook de reserveonderdelen van het tweede team afpakken.
Klopt, we hebben nog een auto met Michel Kremer en Thomas Dubois. Thomas Dubois heeft hem 5 keer op de motor gedaan. Nou, als je dat in je eentje doet, dan kan je gewoon echt goed navigeren. Ja. Het is een meneer met heel veel ervaring, dus die zal Michel ook een beetje coachen. En ja, wij gaan ervan uit dat zij niet voor ons rijden. Dus ja, dat de mooie backup is. Dat ze ons kunnen helpen of slepen mochten wij een probleempje krijgen. Want dat is wel Dakar. Het is ook een beetje het avontuur dat je elkaar helpt. Dat is echt zo.
Ja, deelnemers belangrijker dan winnen. Of dat dan toch ook weer niet?
Nou, dat is het altijd wel geweest. Ja. Maar we hebben nu een auto dat je met de subtop kan meerijden. Dus dan zit je een beetje tussen plek 20 en plek 30. En dan moet je een beetje mazzel hebben dat de topteams uitvallen. Dus dan ga je richting tussen plek 15 en 20. Dat zou echt een droom zijn. Als ons dat lukt, dan zijn wij echt wereldkampioen.
Maar je wil wel boven je tweede team eindigen natuurlijk. Dat is Formule 1. Dat is de eerste competitie die je hebt.
1000% zeker weten. Wij zullen rijden met de Century. Een hele dikke Corvette motor erin. daar rijden 10 auto's van mee. Ja, dus dan moet je echt wel ook bij bij de top drie zitten van dat type of dat merk auto. Er is eentje bij, ja, of twee eigenlijk. Dat is een beetje de fabrieksjongens zijn dat die deze auto ook testen. Dus de auto is echt veel sterker dan we vroeger met de Beast reden. Ja. Dus ja, subtop zijn we ook wel. En dan, ja, dat moet wel kunnen lukken. Ik zeg gewoon, als wij plek 20 finishen, dan kom ik terug. En dan koop ik zelf een beker.
Ja, ja, heel goed. Wie van jullie gaat erachter sturen?
Beide.
Beide?
Oh. Beide. Dat hebben we vaker gezegd.
Ja.
Dan rijdt Tim het meestal.
Ja. Ja.
Maar dat heeft een beetje te maken dat Tim niet zo heel sterk is in navigeren.
Ja.
Daar heeft hij een beetje geoefend dit jaar. Dus ik verwacht dat hij daar iets beter in is.
Ja.
Dus eigenlijk de bedoeling is om en om te rijden. Dat kan ook bij ons, in ons geval. De meeste mensen niet, hè. Die hebben echt rijders en een navigator. Ja. Tim en ik doen een beetje beide. Ja, dus dat is.
Wat vind jij leuker?
Ik vind het leuker om te navigeren. Maar dat komt als ik naast Tim zit en we rammen door die duinen heen. Dat is zo gaaf. Als je datzelfde gevoel hebt wat een autocoureur heeft. Je hebt alleen niet het stuur in je handen, het gaspedaal en het rempedaal. En je gaat gewoon helemaal surfend. Ga je helemaal met hem mee. En dan kijk Tim, let op rechts. Ja, heel mooi, heel mooi. Oeh, hier is het zacht. En dan zit je ondertussen een beetje de bandenspanning te tunen. Want als je de bandenspanning eruit laat, dan wordt de band die wordt breder.
Ja.
Dus dan ga je wat meer op het zand rijden in plaats van dat je erin wegzakt.
Ja, maar als je harder gaat op een harde ondergrond, moet je weer de banden weer harder, denk ik.
Ja, want als je dan te hard rijdt, dan valt de band van de vellen af.
Yeah.
Ja, dan moet je even uitstappen en even heel snel even wiel wisselen.
Yeah.
Dus we hebben twee extra wielen bij ons, dus die kunnen we ook gewoon verse opzetten. Maar dat is vaak in de stenen. Want door het zand rij je eigenlijk net iets onder de 1 bar. Yeah. En op het moment dat je de stenen in gaat, rij je met 2,5 bar. Dus we hebben een compressor aan boord. En dan blaas je de banden, ja, die pomp je eigenlijk op tijdens het rijden.
En dat kun je tijdens het rijden gewoon doen?
Ja. Helemaal tijdens het rijden moeten wel de slangetjes er goed op zitten. Ja, ja. Hebben we ook wel eens gehad dat er eentje niet goed op zat.
Oh ja.
Dan heb je inderdaad wel een probleem. Maar in die stijl proberen we dat continu te managen. Dat is eigenlijk ook wat Dakar Rally met je doet. Hè. Het inschatten van, wacht eventjes, het risico. En natuurlijk ook het verlies en de winst. Want als je echt over de stenen heen knalt, heb je wel vaak een lekke band. Dan heb je 5 minuten winst. En een wielwissel is 3 minuten, dus win je weer 2 minuten.
Ja. Weet maar je, als je al 2 lekke banden hebt gehad, dan moet je toch doen met de banden die er nog op zitten.
Ja, dan moet je cruisen. Ja, dan moet je echt heel slim en handig zijn. En dat is ook een beetje de balans. Een beetje die laatste 100 kilometer. Ja, dan trap je hem aan. Want je hebt nog reserve onder.
Maar is jouw broer een beetje te wild dan af en toe? Dat hij wel, ja, nu rustig Tim, want zo gaat het stuk. Of
eigenlijk precies een beetje andersom.
Ja, je moet een beetje opfokken.
Ik ben Tim inderdaad een beetje aan het opfokken af en toe. Kom op Tim, huppatee. Dus die duintjes even gas erop. Ja. En dan zegt hij, ja nee, maar let op. Hup, en dan maken we weer een sprongetje. En dan zegt hij, zie je wel, ik zei het toch. Ja, en zo balanceren wij elkaar een beetje door toch die limieten op te zoeken. En dat is wel heel gaaf om mee te maken.
Nou, dat kan wel pittig worden dit jaar. Want als we de organisatie mogen geloven, is het echt nog een stuk zwaarder dan de andere jaren.
Dat mag ook wel. Om heel eerlijk te zijn, vond ik de laatste 2 jaar vond ik niet sterk genoeg.
Okay.
Niet wat wij in Argentinië meemaakten. Daar was het echt heavy.
Ja.
Het was te makkelijk. Het had ook geregend de week ervoor. Dus dan is het zand automatisch wat harder. Dan zak je wat minder snel weg. En dan verlies je wat minder tijd. Gaat het tempo wat omhoog. Maar laat maar komen. Dat is wat Dakar wil. Hè. De organisatie wil dat de helft uitvalt. Mag in principe maar 50% aankomen. Okay. En dan het liefst nog jankend en helemaal naar de knoppen. En 's nachts 3 keer in de woestijn moeten slapen. Dat soort dingen.
Ja.
Wat eigenlijk wat wij al hebben meegemaakt met de buggies. Ja. Dat doe ik nooit meer in mijn eentje. Nooit meer.
Waarom niet?
Dat is te zwaar.
Yeah.
Dat zou ik mijn grootste concurrent niet meer gunnen. Als je 3 nachten in de woestijn hebt geslapen, je rijdt door het water heen tot aan je borst. Het is koud, het is 3 graden buiten. Weet je, ja, het is gaaf om misschien een keer gedaan te hebben, maar het heeft toch ook wel een krasje op mijn harde schijf in mijn hoofd achtergelaten.
Yeah. Yeah.
Dus mocht je dat terug willen zien, is gewoon op Videoland te vinden.
Tuurlijk.
Dakar, I love it, I hate it.
Yeah.
Of de andere is Been There, Done That. Hebben ze 2 documentaires uiteindelijk van gemaakt. Per ongeluk, was van tevoren niet verzonnen. Maar gewoon omdat we ook de beelden vanuit binnen uit de rally hadden. De organisatie en met de RTL en zo hebben ze dat gemixt.
Ja. Ja.
En dit jaar weer hè, met de Tom Cam op stap.
Tom Cam.
Ja, kijk, zo noemde
ze
dat.
Dan zie ik hem zo omgedraaid, jezelf filmend. Dat is wel gaaf. Dat hoort er ook wel een beetje bij. Ik wil een moderne Tom manier van racen. Want ik heb heel veel coureurs en zo. En dan denk ik, ja jongens, maar ik hoor of zie je eigenlijk nooit wat van je.
Ja.
Ja, en van jou wel.
Ik vind het leuk om te doen. Ik zie dat relaties in de sponsors
Heel graag willen. Je merkt niks van dat je kwam hier al met binnen, man.
Ja, die is als goed in staat ook al online.
Ja, precies.
Nou, weet je wat het is? Kijk, de mensen volgen je omdat ze schijnbaar iets van je willen weten.
Ja.
En dat is de reden waarom je het doet. Ik hoef het niet meer voor de aandacht te doen. Dat echt niet. Dat valt allemaal wel mee. Ik vind het zelfs leuk als mensen erop reageren. Dus dat maakt het interessant voor mij.
Ja.
En dan tegelijkertijd vanuit de rally zelf. Niemand die doet dat echt. Ja, en dan zegt Tim, stoppen. Deze gozer, jezus, die auto staat in de fik, man. Kappen, stoppen, hier, hup, zet hem aan de kant. En Tim zegt, ja, nee, maar dat kost me tijd. Ze zegt, hup. En dan spring ik eruit en dan doe ik even selfie-stijl. Heel even filmen.
Nee.
En die content lever ik binnen bij RTL. Ja. En RTL kan dat weer uitzenden.
Ja.
En daardoor hebben zij unieke beelden. En dat is ook weer leuk voor ons. En ik vind het ook gewoon leuk om te doen. Kijk, die laatste 3 minuten maakt ons ook helemaal niet uit. Dat is één positie.
Ja. Nee. Medisch is het dus allemaal oké. Okay.
Ja.
Wat dat betreft ben je daar klaar voor. Hoe bereiden jullie verder voor? Want het is gewoon echt een uitputtingsslag natuurlijk.
Ja, ja. Ik denk dat ervaring
gaat ons enorm helpen.
Dat gaat echt helpen. Je weet uiteindelijk nooit echt wat je gaat meemaken. Dus Tim en ik willen wel de finish halen. Maar we hebben nu wel gezegd, jongens, we gaan eventjes een beetje tempo opvoeren. We gaan een beetje de competitie opzoeken.
Okay.
Want dat is wel wat we met elkaar hebben afgesproken. Deze auto kan het ook. Dus ja, in die stijl denk ik dat we af en toe wel eens een foutje gaan maken. Maar ja, als je sneller gaat rijden, dan kom je sneller rotsbocht tegen in de bocht. Want die dingen die zie je eigenlijk nooit. En zo probeer ik denk ik Tim een beetje op te fokken en Tim mij.
Ja, het kan in een dag voorbij zijn natuurlijk, hè? De eerste dag al er iets een optie maakt.
Ja, dat is het probleem.
Ja.
Ja, dus dan is het balanceren van hoeveel risico wil je nemen.
Maar het maakt het gelijk ook wel gaaf, toch?
Het is zo spannend.
Ja.
Echt. Ik weet zeker, als je mensen vraagt, zou je de Dakar willen rijden, zeggen ze allemaal ja. Want het is echt zo'n bucketlist dingetje.
Ja.
En ieder jaar als we gefinished zijn, zeg ik, nou weet je wat, ik ben er klaar mee. Dit jaar ga ik het niet meer doen. Ik ga gewoon lekker met de familie oud en nieuw vieren. Want dat missen we natuurlijk.
Ja.
Maar toch iedere keer, het is een beetje een verslaving.
De woestijn roept.
Vraagt het weer van, Tom, kom op, het is toch wel weer gaaf. Het is een project wat Tim en ik samen begonnen zijn. Ja. En iedere keer snakt dat toch en op een of andere manier een bepaalde drugs die ik nodig heb of zo in een winterperiode, dat toch niks is met autosport.
Nee, precies. Nou, als je het daar toch over hebt, dan snakken wij weer naar de start van het nieuwe Formule 1 seizoen.
Ja.
Er is een hoop nieuws deze week natuurlijk. Wat vind je van die stoelendans bij de teambazen?
Ja, briljant. Eindelijk.
Ja,
toch wel gaaf. Kijk, bij Ferrari was het nodig.
Ja.
Dat zag je gewoon aankomen. Weet je, het moest even disruptive, moet het veranderen. Nou vind ik zelf dat Binotto het supergoed heeft gedaan, want het is gewoon tweede in het wereldkampioenschap geworden. Dat is de laatste 10 jaar niet gebeurd. Dus dat vind ik eigenlijk raar. Weet je, dat je de fundering eronder gedaan.
Zo'n ontzettende serie fouten gemaakt. Opzichtige fouten waarvan je denkt, nou, die kun je echt voorkomen.
Ja, eens. Eens. Dat zal ook heus wel veranderen. Vasseur is wel een typetje die een beetje drukt.
Ja.
Dus het is goed dat er een Fransman in een Italiaanse organisatie binnenspringt.
Ja.
Hebben we een keer eerder gehad natuurlijk. Met Jean Todt en Ross Brawn.
Ja.
En dat had ook succes. Dus ik denk niet dat ze er op achteruit gaan. Maar als ze er echt op vooruit gaan, dat durf ik nog niet te zeggen. Wat ik zelf heel gaaf vind, is dat Schumacher heeft getekend als reserverijder. Inderdaad bij Mercedes.
Waarom vind je dat zo gaaf? Want hij is wel een reserverijder.
Ja, maar weet je, Mick hoort thuis in de Formule 1. Is Formule 3 kampioen geworden, Europees. Is Formule 2 kampioen geworden. En dan zeggen mensen, allemaal dankzij zijn achternaam. Ik denk precies dat
kampioen
andersom
worden,
is.
Nee, dat word je niet dankzij zijn achternaam. Nee. Je komt er misschien binnen, maar daarna moet je toch iets laten zien.
Ja, en ik denk zelfs dat hij met meer druk rijdt dan de andere coureurs door zijn achternaam.
Ja.
Dus in die stijl vind ik hem wel passen. En dan ook natuurlijk met Mercedes. Zoals zijn vader natuurlijk is binnengekomen in de Formule 1 toen. Met geld van Mercedes bij Jordan natuurlijk. Ja, dus ik zie leuke dingen weer gebeuren in de Formule 1. Ricciardo natuurlijk als derde rijder bij Red Bull.
En De Vries.
Ja, vet hè?
Nummer 21.
Ja, een tweede Nederlander waar ik eigenlijk altijd van heb gezegd, ook bij Zigo, weet je, zeiden ze dan, we gaan het nu een keer niet over Nick hebben. En dan noemde ik zijn naam gewoon wel, want hij is 27, maar die jongen hoort echt in de Formule 1 thuis. Die moet je een kans geven.
Precies. Ja.
Ja, ik had wel mijn twijfels over, en goed, toen zetten we hem 1 keer in een race. En toen bleek hij toch, ik wist wel dat hij talent had natuurlijk, maar ik dacht ook, er zijn zoveel mensen die wel iets kunnen. En hij stapt 1 keer in en bam, meteen de staat
gelijk
er.
Laat je het zien. Maar ik twijfelde daar ook niet aan. Ik had op zaterdag, heb ik al die keer dat hij dus op Monza reed, had ik naar Frans Toost, mijn ex-manager, een appje gestuurd. Van deze gozer is beter dan de meeste mensen denken. En toen zei hij, er is kans voor hem als Gasly weggaat. En dat is uiteindelijk gelukkig rondgekomen. En dat is wel heel gaaf om te zien, weet je. Dat ze niet alleen voor het geld gaan of voor de jonge rijders. Dat ze ook nog voor mensen gaan met talent.
Ja.
En dan maakt het niet uit waar die vandaan komt.
Nee.
Helmut Marko had gewoon direct het geloof in hem. Ja, dan moet je hem hebben, want anders gaat de concurrentie ermee vandoor. Ja. Dat vind ik ook weer gaaf aan dat soort type mensen. Ja.
Mooi, we gaan het allemaal zien als de Formule 1 weer van start gaat. Maar eerst natuurlijk Dakar. Heel veel plezier en succes daar, autocoureur Tom Coronel. En een groet aan Tim natuurlijk.
Ja, ja, dat komt me goed. Ja. Ik moet er een hele dag naast zitten. Wish me luck.
De rijimpressie.
Ja, Meijndert, de geluksvogel ging deze week op pad in de gloednieuwe MG4 Electric.
Het is alweer een paar jaar geleden dat de MG met behoorlijk veel ambitie naar Europa en dus ook Nederland kwam. Toen nog een beetje geholpen door de nog wat lagere bijtelling, hè, zonder cap op de elektrische auto. Nou ja, wist het merk eigenlijk dat de eigendom is van het Chinese autoconcern SAIC best wel flink wat ZSIV's weg te zetten. We gaan lekker piepen. Er rijden nog ongeveer 4800 exemplaren van die compacte SUV rond op de Nederlandse wegen. En dat is natuurlijk helemaal niet slecht gedaan, maar goed, moet wel weten, ze kwamen op een gunstig moment. Nou, hoewel die start van MG dus best wel veelbelovend was, blijft de verkoop van grote aantallen sinds die tijd eigenlijk achterwege. De uitbreiding van de line-up met een grote SUV, de Marvel R en de MG5. Een elektrische stationwagen heeft nog niet echt, nou ja, echt voor dat grote succes gezorgd. En dat is ja, ook weer niet heel erg verrassend. He, er is natuurlijk afgelopen jaar best wel wat veranderd. Concurrentie op het gebied van elektrische auto's neemt gewoon toe. En de overheid draait gewoon die stimulering voor zakelijke rijders elk jaar weer wat terug. Ja, dan moet ook een merk als MG gewoon echt aan de bak. De tijd dat klanten zonder proefrijden de auto voor de deur wilden hebben, die is gewoon wel voorbij. Modellen van MG die tot nu toe op de markt zijn gebracht, blinken ook niet echt uit in state-of-the-art technologie. Hè? Het is vooral die actieradius, niet heel onbelangrijk met een elektrische auto, die nog gewoon aan de wat magere kant is. En als de temperatuur buiten dan ook nog eens flink onder nul daalt, zoals deze week eigenlijk gebeurt, ja, dan sta je meer aan de laadpaal dan je lief is. Luidt de MG4 Electric dan een nieuw tijdperk in? Ja, misschien wel een beetje. Kijk, dit model, dus een hatchback, is weer ietsje groter dan een ID.3 van Volkswagen. Ongeveer vergelijkbaar met de Nissan Leaf. Staat om een geheel nieuw platform, het MSP-platform. Nou, MSP betekent Modular Scalable Platform. Heeft eigenlijk ongeveer elk merk tegenwoordig, hè, met een iets andere naam. Maar het betekent gewoon dat je er meerdere modellen met verschillende batterijen en verschillende wielbasis op kunt bouwen. Deze MG4 Electric die kun je kiezen in drie uitvoeringen. Je hebt de standaard met een accu die 51 kWh groot is en een actieradius van 350 km WLTP gemeten. Nou, daar gaat natuurlijk altijd in de praktijk wat vanaf en als het kouder is nog wat meer. Maar MG belooft wel dat het energieverbruik per kilometer minder hoog zal zijn dan bij eerdere modelvarianten. Hebben wij nog niet helemaal gemerkt in deze auto. Het zit nu op bijna 20 kWh per 100 kilometer. Misschien is mijn rechtervoet wat zwaar, maar het is nog niet gelukt in elk geval. Van 0 tot 100, altijd leuk om te weten, doet hij in 7,7 seconden. Let wel op, want deze uitvoering ondersteunt alleen één fase laden. Dat betekent dat je slechts 17 kilometer per uur bijlaat. Ja, daar heb je natuurlijk gewoon geen zin in. Daar is ook een oplossing voor. In de twee andere uitvoeringen, namelijk de Comfort en de Luxury, daar ligt een batterijpakket dat 64 kWh groot is, waarmee je respectievelijk dan 450 en 435 kilometer ver komt. Van 0 tot 100 gaat dan wel iets trager, namelijk 7,9 seconden. Nou ja, lekker boeien. Maar
let op, dier op de weg.
Een dier op de weg. Nou, ik weet niet waar deze Chinese MG die ziet. Ik zie hem in ieder geval niet. Heel bijzonder dit. Gaan we terug naar de uitvoeringen. De Comfort en de Luxury. Die gaan dus ietsje verder. Ietsje minder snel naar de 100. Maar dat maakt niet zoveel uit. Je kunt wel, en dat is een groot voordeel, en daarom zou ik altijd voor een van deze twee kiezen, drie fase laden, waardoor je in een uur ongeveer 45 kilometer bij kunt laden. En dat is wel een stuk prettiger natuurlijk. Overigens hebben alle drie de uitvoeringen aandrijving op de achteras. Achterwielaandrijving dus, altijd leuk. MG werkt ook nog aan vierwielaandrijving. Maar volgens MG-dealer Van Mossel kan dat nog wel even duren. Dus voorlopig moet je het met de uitvoeringen doen die ik net noemde. Wil je natuurlijk ook nog weten hoe het een beetje rijdt? Ja, op zich prima. Hè? Dit is niet een auto voor het betere gooi- en smijtwerk. Maar dat zal je vast ook niet verbazen. Hoef je ook niet echt te verwachten als je in dit segment shopt. Hè, voor woon-werkverkeer binnen Nederland is dit een model. Ja, je zou het gewoon kunnen overwegen. Zeker als je niet al te veel geld wil uitgeven. Omdat het een compact model is en elektrische auto's relatief gezien nog steeds duurder dan benzine- en dieselauto's zijn, ben je natuurlijk hartstikke benieuwd naar die prijs. Nou, de MG 4 Electric begint bij €30.785. Daar krijg je dan de standaard uitvoering voor. Wil je meer en sneller laden, dan betaal je voor de Comfort €3.500 extra en bij de Luxury zelfs €5.500 extra. Dat zijn best serieuze bedragen. En even meenemen naar de concurrentie. Je komt dan wel in de range van de ID3. Weliswaar de vanafprijs van de ID3. Maar ja, wat wil je dan? Hè? Kies je dan voor dat bedrag een standaard Volkswagen ID3... of een luxe variant van de MG 4 Electric? Ja, ik laat die keuze aan jou.
Dus,
ja. Ja? Heeft het belofte ingelost, de MG?
Nee, nog zeker niet. En ik weet ook niet of dat echt gaat gebeuren. Die vorige zaten ze natuurlijk op een mooi moment.
Ja.
Qua bijtelling ook.
Ja, goede prijs.
Deze is ook goed. Ja, voordelig.
Ja, goed, maar wat ik zeg, als je die luxury edition, dan zit er alweer €5.500 op. Dan zit je alweer in die ID3 hoek.
Ja.
Ja, denk ik toch, ja.
Ja, doe dan maar de Volkswagen.
Ja, hoewel die natuurlijk ook wat softwareproblemen heeft.
En eigenlijk niet zo goed leverbaar is. Nou, zo gaan we weer door.
Een van de vele merken die op ons afkomen, MG. Dit was de Nationale Autoshow. Voor nu terugluisteren kan natuurlijk via onze website, via onze app of enig platform waar je maar podcast kunt luisteren.
Precies, Spotify, Apple Podcasts, noem het op. Vergeet je niet al.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.